Oké. Het zou beter moeten zijn. De vorige keer heb ik namelijk in een preek iets gezegd over dat wij ons maar aan 4 regeltjes hoeven te houden. Dat heeft enige opschudding teweeggebracht, heb ik gehoord. Dat was misschien ook een beetje erg snel. En vandaar dat ik denk, nou, misschien is dat een goed thema om verder uit te leggen. Maar ik begin met een voorbeeld. Ja. Nou, wil je misschien de volgende juist. Misschien hebt u deze fiets wel eens zien staan bij het hek. Dat is mijn lichtfiets. En nu is het zo, daar is een verhaal over te vertellen. Lichtfietsen zijn al heel oud eigenlijk. In de jaren 30 van de vorige eeuw verscheen er iemand in Frankrijk aan de start van een wedstrijd op een lichtfiets. En dat was een amateur en de rest was allemaal professional. Maar die amateur die won. En waarom? Nou, omdat een lichtfiets fiets veel efficiënter. Je zit beter, je houding is beter en je vangt veel minder wind. Dus in 2 opzichten is die efficiënter. Je krijgt ook geen zadelpijn, geen rugpijn. Je handen die gaan geen pijn doen. Dus het is in alle opzichten eigenlijk beter. En nou zou je verwachten dat het jaar daarop iedereen op een lichtfiets aan de start verscheen. Maar dat was niet het geval. En waarom niet? Omdat de internationale wielrenorganisatie lichtfietsen verbood. Zij vaardigde gewoon een regeltje uit dat, volgens mij was het zoiets, dat je trapas niet voor je voorwiel mag zitten. Nou, dan kan je geen lichtfiets bouwen. Ik denk dat niet veel mensen dat weten of wisten. Maar eigenlijk is het dus zo dat als je een gewone fiets hebt, dat je onder de wet bent. En dat iedereen met een lichtfiets onder de genade fietst. Ja, ja, dat is natuurlijk een grapje. Maar soms is het zo dat wij doen dingen omdat, ja, omdat het zo is, omdat het zo hoort. Dat is bij overleving. Maar hier zit dus een wet achter. Dat is dus het thema van deze preek. Hoe zit het nou precies met de wet? En dan niet met de wielrenwet, maar met de wet van Mozes. Wat voor regels gelden er nou eigenlijk nog voor ons? Waar moeten wij ons aan houden? Of hoeven wij ons helemaal nergens meer aan te houden? Ik ga niet claimen dat ik daar uitputtend in ben. En je mag het ook met mij oneens zijn. En dan wil ik daar graag over praten. Ik vind het, wat er hier vanaf het podium gezegd wordt, dat is niet onfeilbaar. En zometeen is er koffie. En dan zou het best wel leuk zijn als ik daar nog vragen of tegenwerpingen over krijg. We moeten elkaar ook beoordelen, nietwaar? Ik ga een poging doen. En dit is misschien wel de meest belangrijke, of een van de meest belangrijke teksten in de Bijbel. Brilletje op. Zometeen moet hij weer af. Galaten 2, vers 19 en 20. Dat is eigenlijk het evangelie in een notendop. En het gaat zo diep. Daar staat, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Dat ga ik al even uitleggen. Wat betekent dat nou? Ik lees trouwens uit de herziene Statenvertaling. Ik zit niet zo heel erg vast aan een vertaling, maar alle teksten die ik projecteer zijn uit de herziene Statenvertaling. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Kijk, de wet stelt een paar eisen, stelt heel veel eisen. En als je die overtreedt, dan stond daar in veel gevallen de doodstraf op. De wet van Mozes heb ik het dan over. Dus, Paulus zegt hier dat de wet eigenlijk zegt, je moet sterven. Want je hebt de wet overtreden. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het wonder van het evangelie is dat niet de wet is afgeschaft. Ik heb dat ook al hier een keer eerder gezegd. Maar wij zijn eigenlijk verdwenen voor de wet. Kijk, als ik in Nederland een misdaad bega waar gevangenisstraf op staat, dan moet ik de gevangenis in. Tenzij ik overlijd voor die tijd. Dan heeft de wet geen enkele effect meer op mij. Geen macht meer over mij. En dat is nou natuurlijk precies wat er gebeurt als je een christen wordt. Juridisch gezien is dit de toestand van elke christen. Wij zijn met Christus gekruisigd. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, zegt de Bijbel, dan waren wij als het ware in hem. Dus wij stierven mee. Wij zijn dus ook al ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Dus de wet van Mozes, heeft wat dat betreft geen enkel effect meer op ons. Wij bestaan helemaal niet meer voor de wet. Wij zijn geen juridische rechtspersoon meer. Wij bestaan niet meer voor die wet. Christus leeft in mij. Dus alles wat we nu mogen doen is door de Heer Jezus. En hij werkt het uit. En wat is dat dan? Nou, eerst eventjes wat die wet van Mozes inhield. De wet van Mozes, ja, we lezen dat misschien af en toe door, of misschien doet u dat niet. Maar wij hebben de gewoonte om elk jaar door de hele Bijbel heen te lezen. Dat valt wel mee, dus maar een kwartiertje per dag of zo, als je een beetje doorleest. En dan kun je de hele Bijbel in een jaar doorlezen. Dan kom je elke keer al die wetten tegen, zeg. En dat zijn er nogal wat. Het zijn economische wetten. Bijvoorbeeld dat je tiende moest geven, dat je een sabbatsjaar had, dus dat je na 7 jaar je akkers moest laten rusten. Dat je een jubeljaar had, en na 7 keer 7 jaar, dat al het eigendom weer terugging naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat hielp mee om tegen extreme verrijking van mensen. Als we die wet zouden houden, zeg, ongelooflijk, dan zou de wereld er wel anders uitzien, hoor. Er zijn hygiënewetten. Er is strafrecht. Hoe je om moet gaan met mensen die bijvoorbeeld doodslag plegen per ongeluk. Er zijn natuurlijk heel veel offerwetten. Er zijn huwelijkswetten, hoe je om moet gaan met relaties, wat wel mag, wat niet mag. Er zijn heel veel wetten over feestdagen. En zo is er vast nog meer. En er zijn natuurlijk, ja, best wel hele grappige wetten. En ook, maar achter de meeste wetten, daar zit wel een logische reden achter, ook nog eens een keer. Bijvoorbeeld dat je een hekje om je dak, je platte dak moet bouwen, zodat er niemand van af kan kukelen. Dat is ook heel verstandig om te doen natuurlijk. Maar ja, er zijn ook wetten die we in eerste instantie niet zo begrijpen. Bijvoorbeeld dat als je kleding aantrok, dat het niet van 2 verschillende stoffen gemaakt mocht zijn. Nou, dit shirt, ik heb gekeken, dat is van 100% katoen, dus dat is helemaal top. Maar mijn broek, daar zit 2% ander materiaal in. Een Israëliet zou dit niet mogen dragen. Wat is de bedoeling van zo'n wet? Misschien, ik ben geen deskundige, zit daar wel iets technisch achter, dat 2 verschillende stoffen een beetje wringen met elkaar, dat er verschillende rek is of verschillende krimp als je het gaat wassen. Dat zou best kunnen. En er zit ook vaak een hele geestelijke betekenis achter wetten. En de geestelijke betekenis is hier waarschijnlijk, denk ik, dat dingen zuiver moeten zijn, dat je niet moet mengen. En alles wijst eigenlijk, al die wetten die wijzen al vooruit naar de Heer Jezus. Hoe zuiver hij is, een man uit 1 stuk. De Galatenbrief, die is geschreven met een hoofdthema. En het hoofdthema was eigenlijk dat de situatie in de Galatië, Galatië was een streek, het was geen stad, maar een streek, dat daar zogenaamde Judeërs kwamen naar de mensen die daar christen waren geworden. En die zeiden, ja, nu ben je christen geworden, maar nu moet je eigenlijk nog wel je laten besnijden. En dat was natuurlijk ook een oude wet, en stond in die wet van Mozes. En Paulus die schrijft deze brief om daar eigenlijk best wel behoorlijk fel op te reageren. Hij zegt, nee, dat hoeft helemaal niet meer. En hij haalt ook andere dingen aan. In het vierde hoofdstuk. En nu u God kent, ja wat meer is door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van vooraf aan wil dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen. Ja, en hier roeren wij een onderwerp aan wat best wel pittig is natuurlijk. Hè? Want in Israël, het staat zelfs in de 10 geboden, moest je de Sabbat houden. En wij komen op de zondag bij elkaar. Hoe zit dat nou? En bijvoorbeeld, we zitten nu, als ik het wel heb, in de 40 dagen tijd voor Pasen. Ik ben niet opgegroeid met dat principe, maar veel christenen wel. Moeten wij nu bepaalde dagen of bepaalde feesten houden of niet? Hoe zit dat? Ergens anders in Romeinen 14 zegt Paulus, de een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. En in Kolossen, er staat ook zoiets, dan haalt hij er nog een ander onderwerp bij aan. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Of in een andere vertaling staat, de werkelijkheid is van Christus. Dus dat zijn misschien dingen die wij heel belangrijk maken van, moet je nou bepaalde dagen in ere houden? Wij vieren ook kerstfeest. Is dat belangrijk? Het is geen voorschrift in de Bijbel volgens mij. De een zegt, ja dat moet. De ander zegt, nee hoor. En ook wat we eten of drinken. De een zegt, ja maar je mag toch eigenlijk, is het toch verstandig om geen varkensvlees te eten? Of helemaal geen vlees? En de ander zegt, nou maar dat maakt allemaal niet uit. Hoe zit het nou? Als ik deze teksten lees, dan zegt in die tweede tekst, zegt Paulus, nou, weet je, maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Laat iedereen maar in zijn eigen geweten overtuigd zijn. Wij hebben de gewoonte om op zondag bij elkaar te komen. Maar hier in de zaal zit ook een lieve zuster die die gewoonte niet heeft, maar ze is hier toch. Erg leuk dat je gekomen bent. En die liever op de zaterdag bij elkaar komt. Omdat dat is de voortzetting van die wet van Mozes. Is het belangrijk? Ik denk dat we kunnen concluderen dat voor Paulus die stond daar boven en die zegt, in die oude wetten waren die feestdagen precies voorgeschreven. Hoe zit het bij ons, lieve mensen? Alle dagen zijn feestdagen. Elke dag is voor de Heer. De Israëlieten hadden één dag in de week die ze apart moesten zetten voor de Heer. Wij mogen alle dagen apart zetten voor de Heer. Dat is nog veel beter. En als je ook het leven van de eerste gemeente bekijkt in Handelingen, dan krijg je de indruk dat zij ook gewoon elke dag bij elkaar kwamen. En ook elke dag avondmaal vierden trouwens. En uiteindelijk zijn we dan op de zondag terechtgekomen. Ik vind het best hoor. En er zijn ook wel enkele aanwijzingen in het Nieuwe Testament te lezen dat inderdaad ook al de gewoonte werd. Maar laten we daar elkaar in ieder geval niet om veroordelen. En laten we daar niet te vast aan zitten. We hebben ook wetten en regels die we zelf maken. In Colossenzen staat, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan. In de NBG staat, raak niet, smaak niet, roer niet aan. En sommigen maakten daarvan, rook niet, smook niet, roer niet aan. Ja? Sommige christenen zeggen, je mag niet roken. Andere christenen, en het hangt er trouwens ook af van in welke cultuur je bent, in welk land je bent. Er zijn landen waar christenen zeggen, je mag absoluut geen alcohol drinken. Als ik deze tekst lees, dan zegt Paulus, dat zijn dingen die door mensen zijn ingevoerd. Dat is niet Dat zijn geen voorschriften van de Heer. En die kunnen we heel belangrijk maken. En sommige zijn ook wel verstandig. De Bijbel zegt echt wel iets over alcohol. De Bijbel is niet tegen alcohol. Wel tegen dronken worden. Ik denk niet dat de Bijbel aanbeveelt om dronken te worden. Maar alcohol wordt over het algemeen wel positief beschreven. Deze dingen hebben een schijnreden van wijsheid. Door eigenwillige godsdienst en nederigheid. Het lijkt dat je, ja, dat je wel heel toegewijd bent als je aan bepaalde regels houdt. Maar het is zonder enige waarde en die dient tot verzadiging van het vlees, zegt Paulus. Wij moeten bedenken waar het werkelijk om gaat. En dat was in die vorige tekst, het gaat om de werkelijkheid is Christus. En niet al die regels. Natuurlijk is het verstandig om regeltjes te hebben. Wij hebben een regeltje dat we hier om 10 uur verzamelen met elkaar. Dat is toch handig? Als we zeggen, nou dat laten we los en je moet maar door de geest geleid aanvoelen wanneer. Ja, dat is toch lastig. Dus het is fijn als er bepaalde orderegeltjes zijn. We hebben ook regels dat je een introductiecursus moet volgen om hier lid te kunnen worden. Überhaupt lid worden. Mij heeft dat heel lang tegengestaan, moet ik eerlijk bekennen. Wij zijn niet in die traditie grootgebracht. Dat is hier een regel. Over dat soort regels, die regels zijn niet in beton gegoten. Dat lijkt misschien soms zo. Maar ik vind dat we daarover met elkaar zouden moeten praten. En we gaan op de gemeenteavond gaan we daar ook wel over praten. Wat is nou wel belangrijk en wat zijn nou regels die we zelf hebben verzonnen en die we misschien wel eens een keertje aan moeten passen. Als het verstandig is om bijvoorbeeld, als hier weer eens veel meer mensen zouden komen en die zijn gewend om uit te slapen op zondag. Misschien is het dan verstandig om 11 uur te beginnen in plaats van 10 uur. Wereldschokkend. Maar laten we ons aanpassen. Ik weet niet of u het kan lezen. Deze vond ik grappig. Het ichtersvisje zegt tegen die andere: nu je christen geworden bent, moet je al je vinnen afdoen. Ja, net als wij. Wij maken soms regels. Je moet je zus en zo gedragen. Je moet er zus en zo uitzien. En mensen die vers binnenkomen, die snappen daar weinig van. Dan komen we aan wat er geldt er nou wel. Waar moeten we ons wel aan houden? Nou, deze 4 regeltjes die heb ik de vorige keer genoemd. En dat staat in hetzelfde hoofdstuk, wordt het 2 keer genoemd. Eerst bespreken ze het en Jacobus zegt in vers 19 en 20 van Handelingen 15. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Van ontucht, van het verstikte en van bloed. En ze maken daar een officiële mededeling van, die ze gaan verspreiden onder de christenen. En dan aan het eind van het hoofdstuk staat dan, wordt het eigenlijk herhaald, maar nog in iets andere bewoordingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Nou, dat zijn dus 4 dingen. En dat is al moeilijk genoeg om te weten wat dat nou precies betekent. Want er staat dingen die door de afgoden besmet zijn. En in het tweede stukje zijn het dan afgodenoffers. Hoe zit dat in deze tijd? Wat is dat? Daar kan je over discussiëren. Het makkelijkste is nog, denk ik, bloed. Eet nou geen bloedworst. Dat zou ik niet doen. Want dat is een redelijk. En eigenlijk zijn deze 4 dingen, die zijn dus overgebleven uit het Oude Testament. Dus die hele wet van Mozes, daar was de discussie over, moeten de christenen die volgen? Nee, want zelfs wij konden dat niet, zeggen de Joden. Dus laten we dan deze 4 regeltjes, die eigenlijk al veel eerder dan Mozes scholden, bij Noach al, Noach mocht ook geen bloed eten, laten we die dan voorschrijven. En nu is daar ook discussie over hoor, in de christenheid, wij discussiëren echt over van alles. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat was een soort overgangsperiode, dat was voor die tijd. En tegenwoordig mag je echt wel bloedworst eten. Nou, ja, ik weet niet hoe u erover denkt. Ik, ik neem deze regeltjes, probeer ik serieus te nemen. En ik vind het niet zo heel erg moeilijk. Dus ga niet naar het Red District in Amsterdam. Zelfs niet als toerist, ik zou het niet doen. Dat is dus wat er overgebleven is van die wet van Mozes. Is die wet van Mozes dan, heeft die dan afgedaan? Is die voor niemand meer geldig? En wat gebeurt daarmee? Nou, de wet heeft zeker niet afgedaan. Want die wet, die was namelijk goed. En die wet komt ook weer terug. Je kan er trouwens over discussiëren, en dat wordt ook gedaan, of iemand die een Jood is en die zich bekeert tot het christendom, die de Heer Jezus als verlosser aanneemt, of die de wet moet houden of niet. Daar wordt ook verschillend over gedacht. Voor ons, die geen Joden zijn, denk ik dat we ons hier aan zouden kunnen houden. Maar die wet van Mozes heeft zeker niet afgedaan. Kijk naar het volgende plaatje. Dit is een plaatje van de tempel van Ezechiël. En daar lees je iets over in de hoofdstukken 40 tot en met 46 van het boek Ezechiël. Daar wordt een zeer gedetailleerde beschrijving gegeven van de afmetingen van een tempel. En dat zijn niet de afmetingen van de tempel die toen bestond. Maar dat is een nieuwe tempel. De tempel is natuurlijk ook verwoest. Het aardige of het merkwaardige is dat in die beschrijving er geen hoogte gegeven wordt. Dus dit plaatje, dat is dan, het is een driedimensionaal plaatje, daar hebben ze een bepaalde hoogte aangenomen. We gaan dat meemaken. Ik ben ervan overtuigd dat deze tempel gebouwd gaat worden in het duizendjarig rijk. 1000 jaar lang zal deze tempel een functie hebben in Jeruzalem. En we zien daar in het blauwe streepje, dat is in hoofdstuk 47 van Ezechiël, dat is die beek die uit de tempel komt. Dat wordt wel eens voorgelezen, hè? Dat je door dat water mag waden en dat je overstroomt. Dat is ook een geweldige geestelijke betekenis zit daarin. Maar er is dus meer, er is een hele tempel. En ziet u dat donkere dingetje daar in het midden? Dat is het brandofferaltaar. Er worden gewoon weer offers gebracht. Er worden dieren geslacht daar. Er wordt uitgebreid verteld. Sommige mensen snappen er echt helemaal niks van. Hoe kan dat nou? De Heer Jezus is toch voor de zonde gestorven. Dus eens en voor altijd. Ja, dat is zo. De offers die de Israëlieten in het Oude Testament brachten, die wijzen vooruit naar het offer van de Heer Jezus. Die offers zelf konden geen zonde wegnemen. En net zo goed zullen de offers die hier gebracht gaan worden terugwijzen naar het offer van de Heer Jezus. Maar ik ben ervan overtuigd, als ik dat lees, de Bijbel is waar, dat dit gaat gebeuren. Dat, die hoofdstukken, dat zijn 6 hoofdstukken. Die staan er niet voor niks. Dat is nog niet gebeurd. Dat kun je zo op je vingers natellen, want er is nog nooit zo'n tempel gebouwd met die afmetingen. Dat gaat gebeuren, gaat een keer komen. En er zullen offers gebracht worden. Raar idee misschien. Het wijst allemaal terug naar het offer van de Heer Jezus. Tja. Dus voor ons is het eigenlijk heel erg makkelijk. Ja, als tiener vond ik de volgende 2 teksten heel fijn om te lezen. Want daar staat, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. En in 1 Korinthe, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Nou, dat is geweldig. Vrijheid, blijheid, zou je zeggen. Hè? Alles is mij geoorloofd. Het is niet allemaal nuttig. Maar je kan het zo interpreteren. Dat je denkt, nou, hè, die 4 regeltjes, dat lukt me wel. En verder kun je gewoon alles doen. Is dat zo? Dat is niet zo. Want in het Oude Testament, iemand heeft dat wel, meerdere mensen hebben dat geteld, zijn meer dan 600 geboden. Iemand heeft ook in het Nieuwe Testament geteld, want daar staan ook geboden in eigenlijk. En dat blijken er nog veel meer te zijn. Iemand is al gekomen tot meer dan 1000. En als we 1 Johannes lezen, dan staat er, en hierdoor weten wij dat wij hem kennen, in 1 Johannes 2, Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Tegen wie zegt hij dat? Tegen Joden? Nee, tegen christenen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Er zijn dus kennelijk toch geboden. En dat weten we natuurlijk ook wel. En de Heer Jezus heeft dat natuurlijk ook zelf gezegd. Neem de 10 geboden. Zijn de 10 geboden afgeschaft? In de traditionele kerken wordt gezegd, nou, kijk, we hebben te maken met het morele deel van de wet van Mozes. Dus niet bijvoorbeeld de offerwetten, dat kan ook niet meer, want er is geen tempel meer. Maar de 10 geboden worden in veel kerken nog elke week voorgelezen. Dan zit je natuurlijk wel met een probleem, want daar staat de Sabbat in als dag. En die mensen die komen mee, vaak op de zondag bij elkaar. Dus nou, dat is al lastig. Wat is dan wel precies en wat niet? Goed, de 10 geboden zijn in juridische zin, heb ik uitgelegd, niet meer voor ons geldig. Maar, als je na gaat denken over de regels die daarin staan. De Heer Jezus heeft zelf gezegd tegen mensen, kijk, er staat in dat je niet mag doden. Maar als je iemand een dwaas noemt, hem een haat eigenlijk, en hem een verwensing uitspreekt over iemand, dat is hetzelfde als moord. God kijkt niet naar wat je doet alleen, hij kijkt ook naar wat je denkt. Hetzelfde zegt hij met het gebod op overspel. Als je, dat werd daar letterlijk opgevat, maar als je iemand ziet en je denkt, nou, daar zou ik wel eens, dan is in de geestelijke zin al overspel. Dat is moeilijk. Dus de Heer Jezus heeft die 10 geboden eigenlijk alleen nog maar verzwaard. En wat ik net zei over die dagen, zaterdag of zondag, elke dag is van de Heer. Wij moeten zo leven alsof alles van hem is. In de wetten van Mozes stond dat we tienden moesten geven. Nou, maar eigenlijk is het zo, lieve mensen, dat eigenlijk je maar beter alles in wat je hebt in handen van de Heer kunt leggen, toch? Je geld, je huis, je relaties. Ik ben niet zo goed in het onderhouden van relaties. Ik kan maar beter in de handen van de Heer leggen. Je tijd. Dus elke dag is van de Heer. Dat betekent dat hij over mijn tijd gaat. En ik moet wel bekennen dat ik tijd steel van hem. Ja, dat ik tijd voor mezelf. Maar eigenlijk moet het zo zijn. En we hebben het ook gezongen. Nota bene. Dat we alles aan hem geven. Dat we ons overgeven aan hem. Dat is de Nieuwtestamentische wet. Dat alles van hem is. Dat gaat nog veel verder. En het is veel mooier nog dan het Oude Testament. Kunnen wij dat? De tien geboden zijn er eigenlijk niet te houden. Het laatste gebod komt er op neer dat je niet jaloers mag zijn. Dat is erg moeilijk te houden. Wij kunnen die oude wet van Mozes al niet houden. Laat staan die verzwaarde wet van de Heer Jezus. Maar oh, het grote verschil is dat de mensen vroeger moesten die wet houden om rechtvaardig te worden. Nou, dat lukte niet. Maar de Heer Jezus, hij is onze rechtvaardiging. Dus hij werkt het uit in ons. Wij hoeven dat niet te doen. Wij hoeven dat niet zelf te doen. Dat is natuurlijk het grote verschil met het Oude Testament. De Heer Jezus werkt het zelf uit. Ik wil tot slot een paar hele concrete geboden laten zien. In Romeinen 12 staat, wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. En in Hebreeën 13 staat, vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Waarom zeg ik dit? We zitten na te denken, wat kunnen we doen voor de mensen uit de Oekraïne? Misschien moeten we gastvrij zijn? Lieve mensen, ik weet het nog niet. We zijn er al aan het nadenken. Wat kunnen we als gemeente doen? Ieder mag persoonlijk ook nadenken, wat kan ik doen? Maar het is eigenlijk niet zo vrijblijvend, hè? En als ik dit als ik hierover ga nadenken, ja, dan wordt het een beetje ongemakkelijk. Dan ga ik eens even op mijn andere been staan. Want ja, legt u toe. Ben ik bereid om de privacy op te geven die wij hebben? Het evangelie gaat soms ver. Tot slot wil ik de laatste tekst laten zien. En dat is dan weer uit Galaten 6. Dat is een tekst die, ja, staat daar maar zo'n beetje. Ik heb me eigenlijk nog nooit zo, het was me eigenlijk nog nooit zo opgevallen. Maar er staat in Galaten 6 vers 2, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. En ik heb daar een stukje stripboek van Asterix en Obelix. De kenners die herkennen het misschien. Asterix en Obelix hadden dienst genomen in het Romeinse legioen. En werden daar getraind. En ze moesten allemaal met een zware last sjouwen. En zij nemen dat wel eventjes over van iedereen. Kijk, heerlijk toch? We mogen elkaars lasten dragen. Nou, het is niet we mogen het doen. Het is eigenlijk een gebod. We moeten het doen. Ik heb dat cartoon er expres bij gezet. Ik hoop dat zo'n tekst blijft haken bij mij. En met zo'n plaatje denk je, oh ja. Zo zat het. Draag elkaars lasten. Geldt dat nou alleen maar voor ons hier als broeders en zusters? Wie is elkaar? En dan moet ik denken aan de gelijkenis van de Heer Jezus. Er komt er iemand bij en wie is mijn naaste? En want je moet je naaste lief hebben als jezelf. Wie is mijn naaste? En dan vertelt de Heer Jezus een gelijkenis. En ja, dan denk ik, het gaat misschien wel ietsje verder, hè, dan alleen maar de mensen heel dicht bij mij. En misschien gaat het ook wel om mensen die aan de andere kant van Europa wonen. Misschien moet ik daar ook wel wat lasten voor dragen. Ik weet nog niet hoe. Laten we daarover nadenken en bedenken dat het een serieuze zaak is om de Heer te volgen. En dat, maar het is die last, die kan heel zwaar op je drukken. Maar wie draagt nou uiteindelijk de last? De Heer Jezus zegt toch ook zelf, kom bij mij. Ja? Als je vermoeid en belast bent. En ik geef je rust. De Heer Jezus wil die lasten van ons dragen. En we mogen elkaar helpen daarin. En we mogen het allemaal weer bij hem leggen. Hij gaat het uitwerken in ons leven. En ik hoop en bid dat het ook geldt voor ons als gemeenschappelijk, als gemeente. Dat hij dat uitwerkt. Amen.